Dit is Ridder Radio.
Hallo, 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 hallo. Dit is weer de Radderet. En dit is het programma Pluk de Nacht. Je luistert naar Ridder Radio. Hallo, hallo. Eens even kijken, wie zijn er allemaal op de chat? Guus die komt net binnen. Welkom Guus. En verder zijn er op de chat aanwezig Vertigo, Omermark, Medium 1, Luc, Linda, Earth 13 en Operator. En zo, weer een nieuwe dinsdag. En weer een nieuwe Pluk de Nacht voor vanavond. Ja, ik heb een en ander meegemaakt. Even het volume aanpassen. Er schijnt een beetje overmodulatie plaats te vinden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Volumes aanpassen. Ja, Airbot is ook in de chat, maar uiteraard is Airbot kan geen luisteraar zijn. Dat is nu eenmaal een beetje lastig als je een script bent. Zo, ik kom nu net van een verjaardag af van Farmer P, een vriend en collega muzikant van me. En we hebben lekker buiten in een park gezeten, picknicken, muziek maken enzovoort enzovoort. Vooral grappig de reacties van een groepje jongeren, pubers, die daar zelf blijkbaar in dat park in een groepje rondhangen en die zich hoog verbaasd afvroegen wat doen jullie hier? En ja, die vonden het maar een beetje vreemd dat de mensen daar kwamen picknicken en een beetje feest vieren en muziek maken. En ja, eigenlijk is het best wel vreemd dat dat dan als vreemd gezien wordt. Ja, wordt soms ja, dan met een scheef oog gekeken naar expressie en spontaneïteit. En dat is toch eigenlijk wel jammer, want variatie en inspiratie en al die dingen is toch het mooiste wanneer dat gewoon vrij kan flowen en zijn gang kan gaan en niet door allerlei vooroordelen en ja, de snelle kritiek en conclusies de kop wordt ingedrukt. En ja, zo'n parkje, veel van die parkjes in Nederland, die worden bijna alleen maar gebruikt door mensen die hun hond uitlaten. En ja, inderdaad, die groepjes jongeren, wat we dan in de kranten en dergelijke betiteld zien als die hangjongeren. Dat hangt maar rond. En ach ja, heel veel hang-ups en blokkades krijg je in de zogenaamde moderne maatschappij met haar opvoeding. Er was afgelopen week een resultaat of een of ander schrijven of studie dat de moderne mens door de eisen van onderwijs en werkomgeving, waarbij iedereen constant maar weer nieuwe dingen bij moet leren en flexibel moet blijven. En eigenlijk wordt iedereen zo'n soort eeuwig student en een eeuwig kind. In tegenstelling tot vroegere, oudere tijden en vooral ook in traditionele stammensamenlevingen zie je dat natuurlijk, dat er ergens een duidelijke scheidslijn wordt gelegd, een inwijding tussen het kind zijn en de volwassenheid. En ergens zit er natuurlijk ook een soort, je zou het kunnen noemen een programma, een switch binnenin ons. En als er niet zo'n overgangsritueel of zo'n duidelijke overgang plaatsvindt en mensen maar in een toestand dat ze constant moeten blijven leren en eigenlijk constant ook de flexibelheid van een kind van worden ze geëist, krijg je dus een heel kinderlijke mensen ook. En kan je ook zowel positief als negatief naar kijken. En aan de ene kant is natuurlijk het gevoel dat mensen het gevoel hebben dat ze volwassen zijn en ergens een bepaald plateau hebben bereikt. Dat zal natuurlijk een bepaalde rust geven en een basis om misschien van iets van karakter of wijsheid op te bouwen. En aan de andere kant, wanneer je blijft leren en blijft groeien en nieuwe terreinen en nieuwe interesses blijft zoeken, dan blijven je hersenen ook groeien en blijft je geest ook in zekere zin toch jonger. En ja, goed, wat nou de bedoeling is, of waar het evolutionair naartoe gaat, of het ene beter is of het andere, ja, wie zal het zeggen? Ik zou er zo niet zo 1, 2, 3 eigenlijk een oordeel over willen en durven geven. Dus, we zitten natuurlijk altijd nog in een evolutie. We zijn echt nog niet, nog niet af. Zelfs onze schedelvorm is nog steeds aan het veranderen. Dat is ooit al een keer al bij onze voorlopers, onze voorouders. En dan heb je het over aapachtige als makkies. En daar zie je al langzaam dat de stand van de schedel begint te veranderen. En die kantelt en de onderkaak die wordt kleiner. En er zijn echt best wel gigantisch veel mensen die ook over de hele wereld waar tanden scheef staan en toch kaakproblemen en dergelijke. Dus dat is constant aan het nog aan het veranderen. Ik heb zelf dus ook dat gevoel met die kaken, dat op een of andere manier die kaken en die tanden nooit helemaal goed gepast heeft en dat een beetje wringt. En je ziet natuurlijk gigantisch veel kinderen die met beugels en dergelijke correcties lopen op een jonge leeftijd. En om weet ik veel wat voor reden dat mogen zijn, is dat bij mij ook nooit gebeurd. Dus ik heb altijd een beetje schotsgeschreven tanden gehad. En het ene kleine voortandje waar ik het al een paar keer eerder over gehad heb, is nog steeds bezig met het proces van los te laten. En het duurt wel ietsjes langer als het los gaan zitten en het loslaten van een melktandje, moet ik zeggen. Maar het blijft wel iedere keer dat soort associaties en herinneringen daaraan oproepen. Het ja, het voelt ook alsof het na een tijdje minder pijnlijk is geworden. Het ontstekentje is een beetje tot rust gekomen. Dus, dat valt allemaal wel te doen. Zo, ik kom er eindelijk eens aan toe. Sinds het thuiskomen om mijn schoenen uit te trekken, kan je nagaan hoe toch een beetje niet helemaal de tijd heb gehad om me heel rustig voor te bereiden op de uitzending. Eens even kijken, ik heb hier ook nog een kopje koffie staan. Ja, lekker. Dat ga ik eerst eventjes verorberen. Proost. Zo, dat is lekker. Ja, dat... En zie je dat op het chat gaat het over dingen fout spellen, over dyslexie en dergelijke. En ja, met Linda heeft het natuurlijk ook met het switchen van talen, Engels als moedertaal. En dan krijg je dus bijvoorbeeld ook al snel dat je woorden die eigenlijk één woord zijn als losse woorden gaat schrijven en dergelijke. En niet helemaal zeker bent hoe dingen gespeld worden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd dat gedoe met spellingsveranderingen ook een beetje de spuigaten vind uitlopen. Je leert bepaalde dingen op een gegeven moment en het is hier toch al behoorlijk overdreven geregeld wat betreft spellingsregeltjes. Die bijvoorbeeld in het Engels lang niet zo erg zijn. En het meer overgelaten wordt aan hoe doen de meeste mensen het. En vandaar dat je dus ook bepaalde verschillen tussen spelling in Amerika en Engeland en andere tot de oude Commonwealth behorende landen. Waar bijvoorbeeld color met OU wordt gespeeld. Waar Amerikanen alleen maar een O gebruiken. Dus, en dat is dan ook allebei goed waar het gebruikt wordt. Oh jee, Luck is de dread al helemaal kwijt, draad. Is de draad al helemaal kwijt, dread. Zo, ja, ik ben af en toe ook een beetje van de hak op de tak. En... er zijn wel mensen die onderhand aangewend zijn bij mij. Maar sommigen zal het nooit wennen. En voor anderen is het, die zijn er nog niet aan gewend. Maar dat komt al in de loop der tijd als ze genoeg luisteren. Goed. Na de koffie nog maar even een slokje. Root beer. En even mijn rokertje aansteken. Ach ja. Color, color, kleur. Het maakt mij niet uit, zegt Earth 13. Oh, Luc zegt dat het verhaal toch vrij duidelijk is. Ah, gelukkig maar. Ja, dat is voor mezelf niet altijd helemaal in te schatten. Een beetje ook aan de, naar de feedback op de chat kijken en dergelijke. Ja, ik was van het weekend was ik op een midzomerviering van... iets wat verband had met de zogenaamde Rainbow Gatherings en Rainbow Family. En dat is iets, dat is in sommige kringen is dat wel bekend, maar op grotere schaal is dat toch nog iets vrij onbekend. Je zou het eigenlijk kunnen zeggen als, of kunnen zien als, ja, erfenis van de jaren 60. Want de rainbow-beweging, of zoals het uitgebreider genoemd wordt, de Rainbow Family of Living Light, die zijn begonnen ergens vroeg in de jaren 70, uit de jaren 60, de hippie tijd, de flower power tijd, waar in Amerika natuurlijk diverse projecten en communes, groepen mensen die samen reisden of samen op een plek woonden en probeerden hun eigen voedsel te verbouwen en al of niet als een commune te leven. En zo had je dus een aantal families en tribes, zoals dat toen ze zich ook al noemden. En er werd op een gegeven moment het plan opgeworpen om op de 4th of July, op Thanksgiving in Amerika, ergens samen te komen op een mooie plek in de natuur, bij een natuurreservaat met een berg erbij. En op 4 juli op die berg een stilte meditatie voor de vrede te houden. En dat gebeurde. En er stond daar een aankondigingsbord waar weer aangekondigd werd dat er het jaar erop weer zoiets zou plaatsvinden. En dat nog aangekondigd zou worden waar, of er stond al aangekondigd waar. Maar dat is een jaarlijkse traditie geworden en in Amerika is dat onderhand tot iets behoorlijk groots uitgegroeid. De nationale gathering daar, er zijn dan voor een week ongeveer of niet iets langer, zijn er tienduizenden mensen bij elkaar. Dus er ontstaat een klein stadje midden in de natuur. Er zijn natuurlijk, heeft ook tot nu geduurd. Het iedere keer dat is natuurlijk langzamerhand nu, vooral ook de Bush-regering, die probeert dat soort dingen dus terug te schuiven. En het probleem is dat Rainbow kent geen leiders en kent geen mensen die zich verantwoordelijk stellen voor anderen. Nee, het is gewoon een vrijwillige bijeenkomst van allemaal individuen die samen willen werken en die tijdelijk samen werken en samen wonen en iets neerzetten. En dan daarna de natuur weer herstellen waar dat nodig is. En over de ruim 30 jaar dat er Rainbow Gatherings hebben plaatsgevonden, ook in Amerika, hebben ze dus ook een prima reputatie wat betreft het gewoon prachtig en ongeschonden, dan wel hersteld achterlaten van natuurgebieden. Dus op dat gebied is er geen probleem. Maar regeringen en zo, die vinden het natuurlijk wel weer doodeng dat er zo'n grote groep alternatieve mensen die helemaal geen aanspreekbare leiding of verantwoordelijke kern hebben, bij elkaar komen zomaar midden in het bos. Nou, terwijl toch de Amerikaanse constitutie zegt mensen dat recht te verlenen. En ik zag net ook een oproep bij me binnengekomen dat er In Amerika nu voor de komende gathering in Colorado, waar mensen zich al voor aan het verzamelen zijn, dat de politie al roadblocks heeft gelegd, dat voor een paar honderd mensen die er al zijn, voedsel en andere dingen worden tegengehouden. Ja, het is gaat toch zeer bedenkelijke kant uit. Tot voor in de jaren 80 zijn gatherings in Europa begonnen. En tot nu toe de enige gathering in Europa waar er zo repressief gereageerd werd door de overheid, dat was in Rusland. En daar zijn mensen dus inderdaad ook verjaagd en werd er een inval gedaan met militaire voertuigen en helikopters. En gewapende militairen. Dus, maar goed, verder vinden dit soort gatherings onderhand op bijna alle continenten plaats. In Afrika en ja, ook Azië, Australië. Dat zijn allemaal rainbow gatherings. En over het algemeen ook gewoon mensen van dorpjes en dergelijke in de buurt die dan een kijkje komen nemen. Die vinden het ook altijd zeer apart. Eens even kijken. Ik zie dat het nu in de chat over Soma gaat. Soma is hier ook in huis. Soma. Ik ken ook wel iemand die heet, die noemt zich Soma. En Soma is ook inderdaad een magische drank die nou niet in de Bijbel, maar wel in de Veda's voorkomt. En onder de erop lijkende naam Hoama in de geschriften van het oude Perzië, de zogenaamde Zend Avesta. En er zijn natuurlijk diverse speculaties gedaan gedurende de eeuwen wat Soma wel of niet zou zijn geweest. En ja, in de theorieën daarin vind je een aantal verschillende stromingen en meningen, waarbij ja, sommigen zich vooral baseren op het bestuderen van geschriften en de ontwikkeling van de taal. En anderen zich weer meer baseren op archeologische vondsten en dergelijke. Wat, ja, wat er nog het meest op lijkt, is dat er in de loop der tijden in ieder geval diverse mengsels en bereidingen van verschillende planten en plantencombinaties de naam Soma of Hoama hebben gehad. En ja, de planten die genoemd worden, dat loopt uiteen van ephedra bevattende planten, cannabis, Amanita muscaria, oftewel de vliegenzwam, Peganum hermela, oftewel hermel, of Syrische ruit. Ja, heel veel verschillende speculaties zijn daarover. En ja, heel veel mogelijkheden. Er zijn dus wat de archeologische vondsten betreft oude plekken gevonden waar potten en zeven en dergelijke gevonden werden, waar resten van onder andere ephedra houdende planten, cannabis en opiumpapavers gevonden werden. Dus de archeologische vondsten die lijken het meest te wijzen op inderdaad een combinatie van ephedra houdende planten met in bepaalde seizoenen cannabis en bepaalde seizoenen ruwe opium of opiumpapaver. En ja, dat is ook weer vergelijkbaar met variaties op wat in India bekend staat als bhang, waar melk en geklaarde boter en pasta's van noten en dergelijke, zeg maar vethoudende emulsies gebruikt worden om de werkzame bestanddelen van de cannabis te onttrekken en daarvan een drankje te maken. Ja, het het op het moment lijkt dan niet aan het voornaamste ding, zegt Vertico, maar goed, dat is ook maar weer volgens sommigen. Dat zou ik zeker niet op blind varen. Volgens iets wat ik laatst las, een hindoeïstisch geestelijke en geleerde en die dat dus de tradities en dergelijke bestudeerd had en de nog bestaande tradities en overleveringen, zou er ook een bepaalde waarschijnlijk ephedra houdende plant die ergens op een zeer beperkt gebiedje hoog in de bergen zou groeien. Ephedra is een plantje inderdaad, en een plant die vooral de bestanddelen daarvan een opwekkende werking hebben, wakkermakend. En de ephedra en dergelijke planten worden vaak verwerkt in wat tegenwoordig in smartshops en dergelijke onder de naam als herbal ecstasy of iets dergelijks genoemd wordt. Dus het, in die richting valt het een beetje. Het is natuurlijk diverse mensen die op een gegeven moment zich vastbijten op een of andere hypothese en zolang je geen tijdmachine hebt of een of andere echt zeer doorslaggevende bewijs of zo vindt, blijft een boel dingen, blijft toch gewoon overwegingen. Ja, inderdaad, de mormonen die drinken ook thee van ephedra, mormonen thee. En zo van onder andere dus over wat soma was, hebben ook de bekende etnobotanici en dergelijke ook hadden daar constant wel oneenigheden over. Dus ik denk eigenlijk dat dat ik niet direct bevooroordeeld ben over de bronnen van Vertigo. Maar dat wel een bepaalde beperkt perspectief van een paar mensen is die het natuurlijk, zoals veel mensen op een gegeven moment denken, het bij het rechte eind te hebben. En daar zoveel mogelijk circumstantial evidence voor proberen te verzamelen en een aantal natuurlijk op diverse manieren te interpreteren, kunstvoorwerpen en dergelijke en symbolen op een bepaalde specifieke manier uitleggen. Het zou kunnen en het zou ook wel weer eens heel erg anders kunnen zijn. En dat is misschien ook wel het mooie dat hoeveel sommigen ook beweren het juiste verhaal te weten en te koop te hebben. Dat blijkt vaak toch nog wel weer meerdere lagen en van alles doen. Nou, dat het hier de enigste mensen die onderzoek in die richting zouden plegen zou zijn, dat lijkt me toch wel enigszins sterk. Misschien wel de enige die voor jou in beeld zijn. Dat zou best wel kunnen, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die dingen onderzoeken en dan nog niet direct mee in beeld komen. Of die wat meer achter de schermen of onder de oppervlakte doen. Oké, Hans, welkom en Herman on de chat. Ja, ik heb nu ook niet zin om in een hele gedetailleerde discussie verzeild te raken. En ik heb het ook allemaal niet helemaal direct allemaal in beeld, maar wat ik zo onderhand allemaal ben tegengekomen, zijn er toch wel wat, heel wat meer als één clear cut en een duidelijke werkelijkheid in deze. Het gaat echt diverse kanten. Castaneda is ik weet niet waar ik die in mee moet rekenen, maar is vooral natuurlijk iemand die in een goed verhaal en een heel aantal uiteenlopende informatie uit alle verschillende bronnen bij elkaar brengt. Oké. Goh, we zijn alweer over het half uur, zie ik. Er is veel onderzoek wat in de richting van Amanita wijst. Dus ook onderzoek wat in andere richtingen wijst. Dus zolang dat niet echt definitief doorslaggevend is, kan het nog alle kanten op gaan natuurlijk. Die ziekte waarmee je soms de neiging hebt om vieze en vervelende woorden te zeggen, hoewel dat maar één uitingsvorm ervan is, meestal gaat het om tics, dat heet het syndroom van Tourette. Tourette. We hadden het vorige keer ook vrij uitgebreid over de plant ayahuasca en over hoe de reinigende effecten daarvan nogal eens met overgeven gepaard kunnen gaan. En daar heb ik ergens een bandje opgedoken. waar volgens mij wel aardig wat ervan te horen is, hoewel ik niet meer helemaal precies weet hoe en in welke volgorde dingen erop staan, maar ik ga het gewoon eventjes opzetten en dan horen we wel en eventueel spoel ik eventjes een beetje door of zo. Dus wat stukjes komen er van opname met een medicijnman van de Shore-Indianen, Nanki. Opgenomen tijdens een sessie met wat zij noemen Natem, wat beter bekend staat als Ayahuasca. Ja. Dus gaan we even naar luisteren.
Bogara, 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 Hey, hey. tango tango jero majina babara ronga jo ronga no hinde na hinde bajana babara li 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 miano di miano haru maru.
Ja, dat is een Nanki en dit was opgenomen tijdens een Natem sessie. Een sessie met een medicijndrank gemaakt van de ayahuasca liaan uit het Amazone regenwoud. En ja, je hoorde op een gegeven moment ook de mensen die aanwezig waren behoorlijk overgeven. Even kijken hoor. O, een beetje de boel bijna te feedbacken. Dus geluid van de luidspreker even aan de laag gezet. Vertigo die vraagt zich af of je kattenkruid kan snuiven. En een beetje aan het kijken. Ja, het roken ervan ziet hij een beetje tegenop. Guus zegt van ja, je krijgt wel stoffige neusgaten van. En ja, als mens voor mens kan het een lichte roes opleveren. Huiskatten hebben natuurlijk de meer spectaculaire effecten ervan. En zolang je geen huiskat bent, is het toch wel iets minder als voor een kat. Je zegt dat het bijverschijnsel van is dat je kopjes gaat geven. En op de chat verschijnt Postman. Hallo, Postman. Ik heb hem niet twee keer voor bellen, maar ja, bellen op de chat gaat ook een beetje lastig. Dus ja. Nou, Tom zegt hoi collega. Ja, Postman vraagt zich af of Tom ook een postman is. Nou, mijn eigen stukjes ayahuasca liaan. De ene waar vorige week al groen aan te zien was, daar beginnen nu echt duidelijke uitlopertjes aan te komen. Al 5 kleine takjes en 10 kleine blaadjes daaraan. Dus dat begint er leuk uit te zien. Op de rest van de stukjes die in potten met aarde staat, er is nog weinig van te zien. Maar blijf rustig afwachten. Dat kan soms ook wel even duren voordat het aan gaat slaan. En soms gaat het ook eerst ondergronds het een en ander doen. Dus we blijven afwachten. Zagrinte zagrin, hyajiro hyajiro, hyamji jo hyamji jo, bi 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 bi. En dit is het geluid van de mondboog. Het is een, gemaakt van bamboe of riet met een gitaarsnaar.
Baby, baby, baby.
Ja, het geluid op de achtergrond is een sjamaan van de Shuar-Indianen, Nanki, tijdens een Natem-ritueel in Amsterdam een paar jaar geleden. En het is een medicijndrank die onder andere een sterke reiniging op gang brengt in het Amazonegebied. Is ook bekend dat het een probaatmiddel is tegen van allerlei darmparasieten. En de Shuar-Indianen die wonen op het grensgebied tussen Peru en Ecuador. En stonden vroeger ook wel bekend onder de naam de Jivaro. En de Jivaro, die waren natuurlijk ook bekend als degene die de beroemde gekrompen hoofden maakten. En inderdaad dus ook van menselijke hoofden van hun vijanden. En tegenwoordig worden ze vooral gemaakt van, als ze nog gemaakt worden, van aapjes. Of soms ook van vruchten of iets dergelijks. De Shuar zijn eigenlijk heel erg gewend ook om zich aan te passen. Ook binnen hun eigen cultuur. En ze hebben ook tot op zekere hoogte zich wel aangepast aan de contact met de westerse cultuur. Alhoewel ik wel gemerkt heb dat ze bijvoorbeeld dingen als het katholicisme toch wel sterk verwerpen en als een onderdrukkende kracht zien. Dus waar je in Peru en Brazilië ziet dat de traditie van de ayahuasca vaak ook vermengd wordt met christelijke en rooms-katholieke elementen, houden de Shuar daar niet zo van en houden ze wat hun gezangen en hun tradities rondom de medicijnplanten betreft zich toch aan hun eigen shamanistische tradities vast. Even kijken hoor. Okkie is binnengekomen. Die heeft een vraag over de Riddleside. Het naam Classic. Ja, dat zijn de Classics. Zijn oude uitzendingen van verhalen en hoorspelen en dergelijke. van Willem. En ja, het zijn dus inderdaad uitzendingen die een tijd lang roleren op de zender, op de stream. En ja, er is geen golflengte, het is alleen een internetstream. Dus Do zegt welterusten Do. En Doubleu is op de chat verschenen. Welkom, Doubleu. En je luistert naar Ridder Radio. Dit is het programma Pluk de Nacht van Dreadred. En het loopt alweer bijna ten einde. En ik weet niet of je nu ook luistert, Okkie, maar inderdaad, dit is iets wat allemaal online gebeurt als internetradiostation. En vroeger is Willem de Ridder ook wel op het legendarische Amsterdamse station Radio 100 geweest. En natuurlijk op de Hilversumse Radio. Maar en nu gaan we voor het medium van de toekomst, de internetradio. En dat is gelukkig iets wat niet zo gereguleerd wordt en waar niet, zolang je je aan bepaalde spelregels houdt, er zijn er geen instanties die gaan zeuren erover. En ja, dit biedt dus een podium voor allerlei creatieve mensen en mensen die bijzondere verhalen te vertellen hebben en bijzondere dingen te laten horen hebben. En mensen die gewoon lekker een beetje gezellig op los kunnen praten en al of niet interactie met de chat aangaan. Earth is ook verdwenen. Wat rusten. Het begint tegen een middernacht te lopen. En dat betekent dat dit programma zo weer gaat eindigen. Er waren nog vorige week nog even gehersteld dat er een paar van de opgenomen afleveringen een tijdje niet te downloaden waren. En die zijn nu te vinden nog alle uitzendingen van de maand mei op www.dread.demon.nl/plukdenacht. En binnenkort gaan we weer nieuwe opgenomen uitzendingen van deze maand online komen. Dus blijf daar even op letten. Nou, ik ga maar eens eventjes zeggen tegen jullie allemaal welterusten. Het einde van deze uitzending zal zo komen. En hierna is, als ik mij niet vergis, het signaal van DFM te beluisteren met het programma van World Service. En dat betekent wereldmuziek. Dus lekker tropische klanken. En ik ben terug over een week met Pluk de Nacht. En ik ben nog wel een tijdje op de chat te vinden.